2. Dus wij zingen dan het eerste en tweede vers van gezang 120. Dan is er ruimte voor stil gebed. Aansluitend het votum en groet. Na het votum en groet zingen wij gezang 120. Vers 3. Dan zingen wij het derde en vierde vers van gezang 120. Dan is er het gebed. Hierna zingen wij gezang 140. 2, 3, 2, 3 en 6, gezang 48. Dan volgen de collecten, die deze middag ook zijn voor de stichting VBOK. Daar kunnen de kinderen naar de zondagschool. Dan wordt het avondmaalsformulier gelezen. Dan zingen wij aansluitend Psalm 116, vers 1 uit de oude berijming. Eerste vers van 116 uit de oude berijming. Dan is er viering, afsluiting van het avondmaal. Hierna zingen wij tijdens het avondmaal zingen wij ook Psalm 116 en daarvan het zevende vers uit de oude berijming. Wij Psalm 116. Daarna is er de schriftlezing die deze middag is uit Matthäus 26, 36, 46. Lezen Matthäus 26, 36. Dan is er de verkondiging met het thema van de Heer, wijs mij uw weg. Naar aanleiding van Catechisme zondag 49. De verkondiging heeft het thema Heer, wijs mij uw weg. Na de verkondiging zingen we Psalm 103. 8e en 9e vers. Psalm 103, vers 8 en 9. Dan is er de dankzegging en voorbeden. En hierna zingen wij. Een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui. Ook als u te gast bent of thuis meeluistert, heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zetten we de viering van het Heilige Avondmaal voort. We beginnen in de voorzang te zingen gezang 120 vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu vers 3 en vers 4 van gezang 120. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. U ziet ons hier zoals we hier gekomen zijn op deze zondagmiddag. Ook weer in de dienst van woord en sacrament. En ook vanmiddag wilt u tot ons spreken. Door die tekenen van brood en wijn en door uw woord zelf. We bidden van u, wees u met ons. Wilt u ons nabij zijn en geef dat we uw stem mogen horen. Dat we uzelf mogen horen, uzelf mogen proeven, Heere Jezus Christus. U zegt, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen deel aan mij. We zijn hier gekomen, niet alleen maar om het avondmaal te vieren, maar juist om daarachter te kijken naar wie u bent, naar uw hart. En we weten dat u had zo lief de wereld, dat u uw zoon ervoor over had. Voor deze wereld, de wereld waarin wij wonen, de wereld waarin deze dingen gebeuren allemaal die we zien, die we meemaken. Die wereld, die had u lief, de wereld van ons soort mensen. Heren, we danken u daarvoor en we bidden van u. Zegent u ons daardoor en geef dat we in dat spoor van u ook verder zullen gaan. Zegent u ons in de verkondiging van het evangelie. Zegent u ons in de bediening en de viering van het sacrament. Zegent u ons in het beleven van deze dienst. Zegent u ons ook als we weer hier vandaan gaan naar huis. En hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade, om Christus wil. Amen. We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen en daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. En dat is gezang 48, O onze Vader, trouwe Heer. We zingen vers 2, 3 en 4. Ik lees een gedeelte uit het tweede nieuwe formulier. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, wij prijzen God omwille van Jezus, zijn Zoon. Hij heeft het pad van Gods geboden voor ons gelopen ten einde toe. Hij heeft in de hof van Gethsemane de last van onze zonde getorst, zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen. Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd. Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor Gods rechterstoel vrijgesproken zouden worden. Hij heeft aan het kruis de felheid van Gods toorn gedragen en de angst van het geheel door God verlaten zijn, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen hij zei: het is volbracht. Hij is om onze rechtvaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan Gods rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn vader, dat geen einde heeft. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt, tot vergeving van zonde. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. En als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heere totdat hij komt. We gaan nu eerst met elkaar zingen, Psalm 116, vers 1. En daarna wordt u uitgenodigd aan de tafel van de Heere. En dan zullen we daar met elkaar bidden. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. zullen samen bidden. Werk met uw Heilige Geest, o God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heere. Maak ons door uw Geest één met Hem, met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft, en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam, tot lof en eer van uw naam. Zoals dit brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede. Want u alleen komt alle eer toe, tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nu de Heere ons aan zijn tafel gevoed heeft, is het goed om hem te prijzen. En we doen dat met woorden van Psalm 146. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heere zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Die de verdrukten recht verschaft. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere maakt de blinden ziende. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere behoedt de vreemdelingen. Wees en weduwe houdt hij staande. Maar de weg der goddelozen maakt hij krom. De Heere is koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht. Halleluja. Hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We zullen deze avondmaalsviering besluiten met dankzegging en gebed. Barmhartige God en Vader, wij danken u dat wij de dood van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, mochten verkondigen als het enige fundament van ons behoud. Wij loven u omdat u door uw Heilige Geest de gemeenschap met uw Zoon en de gemeenschap met elkaar mochten genieten. En wij bidden u dat wij door de viering van dit avondmaal versterkt worden in ons geloof. Verdiep onze liefde tot u en tot elkaar. Help ons zo te leven dat het tot uw eer is. Geef dat we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van onze Heere. Hij die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? We zingen het 7e vers van Psalm 116.
We openen de schriften in het evangelie van Matteüs en we lezen Matteüs 26, vers 36 tot 46. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam dan bij de discipelen en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en hij bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen der zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En de preek is een preek naar aanleiding van zondag 49. En dat is de derde bede van het Onze Vader. U vindt dat op bladzijde 3 van zondag op Zuidhoven. Wat is de derde bede? Dat is, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Opdat aldus ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw mogen vervullen als de engelen in de hemel. Straks na de preek zingen we uit Psalm 103 en daarvan vers 8 en vers 9. Psalm 103, vers 8 en 9 na de preek. Als het nu gaat over het derde gebed van het Onze Vader, u wil geschieden, dan hoor ik gelijk al heel veel mensen zeggen van, oh, dat is moeilijk. U wil geschieden. Kun je dat nou altijd wel bidden, u wil geschieden? En dan komen er allerlei situaties, komen daar naar voren waaruit het blijkt dat het heel ingewikkeld kan zijn, of in ieder geval heel moeilijk is, om dat altijd zo te kunnen zeggen. Nou, dat zal ongetwijfeld. Maar we moeten niet vergeten dat dat gebed ook 2 keer geklonken heeft in het leven van Jezus. Bij Jezus' aardse leven. 1 keer heeft hij het zelf gezegd. 1 keer was hij in de schoot van zijn moeder Maria. Maria zei het. Toen die engel bij haar binnengekomen was en verteld had over dat grote geschenk voor het volk Israël en voor de hele wereld, dat de Messias geboren zou worden. En ja, Maria heeft dan wel een vraag, maar vorige week ook gezegd, dat is een heel praktische vraag, want ze woonde niet en leefde niet samen met Jozef. Hoe moet dat dan? moet ik dan wel met Jozef samen gaan wonen of niet? Enzovoort. Een praktische vraag. Maar als die engel dat heeft uitgelegd, of in ieder geval heeft verteld, want hij legt het niet echt uit. En we zijn er nog steeds over aan het nadenken hoe dat nou precies is. Tenminste, je zou erover na kunnen denken. Want hij vertelt eigenlijk alleen maar dat de Heilige Geest zal komen en daarvoor zal zorgen. Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schuilplaats van de Almachtige. En wat zegt Maria dan? Ze weet het niet eens. Ze zegt het gewoon. U wil geschieden. Ik geef me daaraan over. Ze bidt niet. Geef dat uw wil mag geschieden. Ze bidt ook niet. Help me om uw wil te laten geschieden. Ze geeft zich gewoon over aan God. Uw wil geschieden. Mij geschieden naar uw woord. Zoals u het gezegd heeft, zo mag het gebeuren. Hoewel ze dus nauwelijks wist hoe dat plan van God nou echt zou zijn. Ze gaf zich over aan Gods plan met haar leven, maar hoe dat nou in de praktijk zou uitpakken? Ja, als Jezus geboren is, dan komt ze naar de tempel en daar komt Simeon. En dan begint ze wat te horen. Want dan zegt Simeon, er zal een zwaard door uw ziel gaan. Nou, zo gebeurt dat wel bij meer ouders, maar wij weten wat dat uiteindelijk voor betekenis had. Maar ja, Simeon zei het, ze aanvaarden dat ook, maar wat dat zou betekenen? En dat er later iemand iets zou componeren, Stabat Mater. De moeder staat bij het kruis. Dat wist ze ook niet. Maar u wil geschieden, ze geeft zich daaraan over. Ze aanvaarde Gods weg. En dat God zijn weg met haar wilde gaan, dat vond ze goed. Dat zei ze tot uw orders, tot uw dienst. Maar overgave aan het willen van God is wat anders dan dat je dus precies weet hoe het gaat. Je kunt zingen, ik geef me aan u volkomen. Maar ja, hoe dat nou precies uitwerkt, dat weet je niet. En ik moet wel zeggen, daar begint het wel mee hoor. Met dat overgeven aan, uw wil geschieden. Want dat is niet zomaar dat je, zeg maar, een levensplan krijgt aangereikt door God. Een reisbeschrijving, een routebeschrijving. Het is geen compleet verhaal van, nou ja, als je nou 20 bent, dan gebeurt er dat met je. En als je 25 bent, gebeurt er dat met je. En als je 55 bent, dan gebeurt er dat met je. En je sterft als je 95 bent. Zoiets dergelijks. Helemaal niet. Zoiets krijgen we nooit op papier van God. En ook niet in je computer. En ook niet in je hersenen. Ja, soms zit het in onze hersenen dat we denken zo en zo zal het gaan. Maar iedereen zal zeggen, en het liep toch anders. Maar als je dat dan bidt, hè, u wil geschieden, dan gaat het niet over van, ja, vertel me dan precies eens even hoe dat allemaal precies zal gaan. Maar het gaat over een basisvertrouwen. Dat je zegt van, ik geef me gewoon over aan God. We zijn met het Onze Vader bezig. We zijn erover aan het nadenken. En daar gaat het eigenlijk steeds over. Over dat basisvertrouwen. Uw naam of begint met Onze Vader die in de hemelen zijt. Als je zo God mag aanspreken. De God van hemel en aarde die er was. En die er is en die er zijn zal tot in alle eeuwigheid. De koning der koningen. De God van alle goden. Die boven alles staat en boven alles gaat. Als je die mag aanspreken met Vader in de hemel. Nou, dat is basisvertrouwen. En dat je zegt, uw naam wordt geheiligd. Uw naam is belangrijker dan mijn naam. Nou, dat vraagt vertrouwen van je. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk is belangrijker dan mijn koninkrijk. En u wil geschieden. Als je zo bidt, Maar dan geef je je dus over aan God. Wat de toekomst dan ook brengen mogen. Hoe dat dan ook loopt. Of dat nou hier is of in het buitenland. Of gewoon altijd in Dordrecht of waar dan ook maar. Is dat alleen met een ander? Is dat... Daar gaat het om. Basisvertrouwen. En als je het daarover hebt, dan zit er automatisch een zelfcorrectie in. Want dat betekent overgave van mijn leven in Gods handen. En ja, overgave, dat is een prachtig woord. Een heel mooi woord als je zegt van, wat is geloof? Dat is overgave. Overgave, ik geef me aan je over. Nou, dat is een mooi woord. Maar het kan ook iets zijn dat zwaar bevochten is. Ik kan niet anders, nu moet ik me wel overgeven. Hè? De vijand is te sterk om het zo te zeggen. Ik moet de witte vlag gaan hijsen. We geven ons over. Er is geen redding meer aan. Dat kan ook. Ik geef me over aan God. Soms gaat het zo ook over de heftigheid daarvan. Daar kom ik straks nog even terug. Maar overgave, een prachtig woord. Dat kan dus iets betekenen van... Ik geef me zo uit handen. Daar is God, mijn vader. Wiens naam ik belangrijk vind. Wiens koninkrijk ik belangrijk vind. En daarom ook wiens wil ik belangrijk vind. Belangrijker dan mijn koninkrijk en mijn naam. Dat kan. En het kan dus iets zijn van die heftigheid. Ik moet mijn leven uit handen geven. Maar ik zei het al. Die woorden hebben twee keer geklonken. In het leven van Jezus. Eerst dus bij zijn moeder Maria. De tweede keer klinkt het in Gethsemane. Als Jezus daar staat. Hè, of daar zit. Of daar knielt. Zonder discipelen. Als je dat gedeelte leest, Matthäus 26. Je wordt altijd een beetje na van die discipelen. In de lijdenstijd. Je wordt een beetje na van jezelf ook. Dus met andere woorden. In de lijdenstijd. De discipelen die liggen te slapen. Kun je nou niet één uurtje met mij waken, Petrus? Ik zal mijn leven voor u inzetten. Kun je nou niet één uur met me waken? Maar het gaat over Jezus. Die beker der gramschap, de beker van de toren moet leegdrinken. De toren van God over de zonde van het hele menselijk geslacht. Die beker van het avondmaal. Die voor ons de beker der dankzegging is geworden. Maar die beker, de beker van de toren van de gramschap. Als het mogelijk is, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En deze beker, vol van uw toren, maar niet mijn, maar uw wil geschieden. Je merkt al iets, overgave, dat is niet zomaar iets, hè? Dat doe je ook niet zomaar, zelfs de Heer Jezus niet. En Maria, die wist niet wat er overkwam. Ze deed het, ze zei het. Maar de Heer Jezus voelt aan wat er gaat komen. Hij voelt in ieder geval meer aan wat er gaat komen. Wat er te wachten staat. Die drinkbeker waarvoor hij op aarde kwam. Die moest hij gaan drinken. Maar ik zei dat hij meer aanvoelt hoe dat zou zijn. Maar hoe dat nou echt was, aan het kruis van Golgotha, dat hij door zijn vader verlaten werd en dat hij het echt uitschreeuwt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, hij deinsde ervoor terug, hij vreesde wat hij zag. Maar wat het nou was. En ik denk dat zelfs de Heere Jezus niet wist wat dat was. Hij wist de weg naar het kruis, dat wist hij. Maar wat dat betekende in de praktijk van zijn leven. wat die duisternis voor hem betekend heeft. Dat wist hij niet. Van God en mens verlaten. U wil geschieden. Ja, dat heeft met overgave te maken. Maar ja, hoe moet dat nou als ik geen man heb, Maria? Overgave. Kan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan? Overgave, u wil geschieden. Ja, en dat is het beste, zeg je dan. En over dat vertrouwen gaat het, over dat basisvertrouwen. Ja, ik noem dat basisvertrouwen. Omdat dat vertrouwen op God nou juist de basis is van het hele leven met God. Want als je het daar niet over hebt, en als je dat niet begrijpt, hoef je het over andere dingen eigenlijk ook niet meer te hebben. He, want er komen andere vragen natuurlijk. He. Wijst God me wel precies de weg in mijn leven? Wat moet ik doen? Ik zit op een kruispunt in mijn leven. Wat moet ik nou doen? Moet ik linksaf of rechtsaf gaan? Welke keuze moet ik maken voor mijn werk, voor mijn studie, voor mijn partner? Nou ja, en als je ouder wordt, komen er weer andere vragen. Vragen die zomaar naar boven komen. Maar eigenlijk heel nutteloos zijn. Heel nutteloos zijn. Als dat basisvertrouwen er niet is. Als je niet weet van, ja, ik geef me over aan u. Als je zegt van, ja, nou, dat wil ik eigenlijk niet. Ik moet eerst maar zien wat er van komt. Dan hebben die vragen ook helemaal geen zin. Want waarom zou je dan iets van God willen weten als je toch je eigen zin gaat doen? Of als je daar toch niet mee in zee wil. Of als je daar nog eerst eens over na moet denken. Als je niet kunt bidden, u wil geschieden. Vanuit het vertrouwen dat God je leven leidt en dat God je niet in de steek laat. Als je niet kunt bidden, u wil geschieden, hoe kan het dan? Hoe kan het vertrouwen er dan zijn? Als het een beetje anders loopt dan je dacht. Dat is zo enorm van belang, hè, dat we dat goed zien. Hij leidt me. Ik geef me over. En pas dan kan ik gaan vragen van, wat moet ik nou doen in deze situatie, in die situatie? Maar pas dan. Misschien is dat heel vervelend. Misschien zeg je van, nou, eigenlijk wil ik gewoon weten wat God met mij voor heeft. Heel concreet in mijn 25e of 55e levensjaar. Dan wil ik weten wat het jaar me brengt. En moet ik nou voor dit werk kiezen of moet ik voor dat werk kiezen? Moet ik hiermee doorgaan, moet ik daarmee doorgaan? Nou, dat soort vragen wil ik dat God mij een antwoord op geeft. Moet ik nu verder gaan studeren, moet ik al gaan werken? Ik kan zomaar nog wel heel wat andere vragen bedenken. Maar dat zijn geen vragen die je zomaar kunt stellen aan God. God vraagt aan jou, vertrouw je mij? Als je mij niet vertrouwt, hoef je die vragen niet te stellen. Nou, ik kijk zo naar deze tafel. Brood en wijn. Zou God te vertrouwen zijn? Als je het net geproefd hebt, zou God te vertrouwen zijn? Durf je het aan om op hem te vertrouwen? Zeg je van, nou nee, ik moet eerst zien. Dan begin je totaal aan de verkeerde kant. En dan kun je wel eens lelijk vastlopen met die vraag. Waarom vertrouw je God nou niet? En zeg je van, hoe het ook loopt, hè, wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand. En Heere God, nou moet ik, dat vertrouw ik, maar dan moet ik ergens naartoe. Of dan moet ik iets doen en ik weet het niet, help me daarbij. Nou, dan is dat een zinnige vraag. Hoe moet dat, zegt Maria, nu ik geen man heb? Nou, zegt de engel, daar zorg ik wel voor. Of daar zorgt de Heilige Geest voor. En ga maar vragen bij Elisabeth. Gods woord komt uit, daar kun je op vertrouwen. Ga er maar heen. En dat doet ze met spoed, hebben we het vanmorgen over gehad. En zo komen we, nu ik dit zo gezegd heb, heel fundamenteel heb neergelegd, bij die paar vragen die ik op het stencil heb gezet. Daar wil ik nog met u en met jullie over nadenken. Over welke wil van God gaat het dus eigenlijk? Hè? Dat is de eerste vraag. Wat wil God nou? Nou, uw wil geschieden, dat betekent dus niet mijn wil, zegt de heiland, ik moet die verzaken, zegt de catechismus. Ik moet mijn eigen wil verzaken. En de catechismus vat het dus op, en heel terecht, dat als je daarom bidt, dat het gaat over wat Gods bedoeling is in je leven. Zijn geopenbaarde wil, om het zo te zeggen. U wil geschieden, nou, en daar kun je lang en breed over praten. Maar ik denk, voor 90% van ons leven is dat klip en klaar. Wat Gods wil is met je leven. Als je wil leven in liefde tot hem en je naaste, het grote gebod. Als je de 10 geboden hoort. Als je bijvoorbeeld de bergreden hoort. Als je al die apostolische vermaningen leest van Paulus en Johannes en Jacobus. Als je dat leest, dan kom je voor 90%, weet je wel wat er van je gevraagd wordt. En je kunt wel zeggen van, ik zit met mijn handen in het haar, ik weet niet wat God van me wil. Nou, op zo'n moment zou ik zeggen, ik weet al wel wat God van je wil. Dat je eerst eens niet je handen in je haar hebt, maar je handen samenvouwt. En dat is de eerste al. Dus dat weet je al. En zo zijn er heel veel dingen. Als je leeft in liefde tot hem. Leeft in de liefde tot de naaste. Dan wordt er al heel veel duidelijk. Want dan kan het niet zo zijn dat jij en je eigen ik op het eerste plan staat bijvoorbeeld. Nou, de 10 geboden zijn duidelijk. Hè? De bergreden. Daar kun je natuurlijk ook aan plussen en minnen. Maar als je eraan gaat minnen, moet je goed weten wat je doet. En de apostel Paulus zegt ook klip en klare dingen. En waar bid ik dan om? Als ik bid, u wil geschieden. Ik bid er dus om dat ik die echt van harte mag willen leren doen. U wil geschieden. Ik denk zelf te weten wat goed is en wat fout is. Maar ik geef dat op. Ik overpeins, de woorden van Psalm 119, ik overpeins de woorden van uw wet. En zo wordt wel voor 90% duidelijk wat je nou in je leven moet doen. Als je dit moet doen of dat moet doen, je weg ligt voor je. En daar mag je om bidden. En als je erom bidt, dan is het niet zo omdat je dat altijd zelf wil. Maar omdat je wil dat je je aan God mag overgeven. Dat is natuurlijk nog wel wat anders. Hè? Want u wil geschieden, dat gaat soms tegen mij in. En daarom moet ik soms ook bidden. Heere God, leer me te willen wat u wil. U wil geschieden, als ik dat bid. En we hebben net met elkaar gebeden. Dan bid je eigenlijk, Heere God, uw wil moet geschieden, ook als ik er geen zin in heb. En ik moet uw wil doen, ook als ik er geen zin in heb. Maar ja, ik zeg dat zo, dat je je eigen wil moet verzaken. Ik zeg de wil van God is heel duidelijk. 90%, misschien wel 95%. Maar ja. Ik moet wel zeggen dat het in onze ervaringscultuur natuurlijk een hele verkeerde opmerking van mij is. Want dan is het eerste wat we willen, hoe voel ik nou wat God van me vraagt? Maar ik zou zeggen, of zou je er helemaal niks bij voelen? Gods wil is vrij duidelijk. En daar heb je voorlopig je handen vol aan. Dat is het eerste. Tweede vraag. Die komt ook uit de catechisme. Dat is ook zo'n mooi woord. Hè? Dat ik mijn eigen wil verzaak en uw wil die alleen goed is. Nou, dat is al wat. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam. Nou, dat is mooi. Voor ons in onze onderhandelingscultuur. Ervaringscultuur, onderhandelingscultuur. En het klinkt heel erg autoritair. Hè? En je denkt aan hoe het vroeger was, spreek me niet tegen. En misschien denken vaders en moeders nog wel eens aan die goede oude tijden. Hè, vaders wil is wet. Nou, hoe vaak is dat nog? En moeder die dat bevestigde, als je vader het goed vindt, vind ik het ook goed. Maar dat is over. We onderhandelen vaak. En dan staat er hier dat ik u wil zonder enig tegenspreken gehoorzaam. Zonder enig tegenspreken, ja, of dat nou de hele meest gelukkige frase is uit de catechismus, dat weet ik niet. Maar je moet het wel goed zien, dit is een gebed. En wat zou het mooi zijn, toch? Wat zou het mooi zijn als ik me werkelijk zo aan God kon overgeven? Zo bezien is het eigenlijk wel een heel mooi woord. Maar waar je tegenaan botst. Maar als ik, zou het mooi zijn als ik me daar echt met heel mijn leven, met mijn wil, met mijn verstand, met mijn gevoel, met mijn kracht, met alles wat ik heb, me daaraan zou overgeven. Zonder tegenspreken. Dat ik zeg van, u wil het goed. En dat wil ik ook. Wat u wil, wil ik ook. En dan staat er zonder tegenspreken. En dan denk je van, nou, dat klinkt een beetje vervelend. Maar uiteindelijk, als je over God gaat nadenken, wie God is, en je ziet hoe hij met zijn geest vanuit de hemel naar ons toe komt en zijn evangelie laat botsen op de aarde. Wat een zegen het zou zijn als je niet zou zeggen van, dat moet ik niet. Maar dat je ook omhoog klimt. Dat je eenswillend met God wordt. Maar als ik dan bid, u wil geschieden, de catechismus zegt, nou daar bid ik dan ook om die overgave. Ik bid ook om die weg daar naartoe. En die weg moet ik vinden. Die moet jij vinden, die moet u vinden, die moet ik vinden. En zonder tegenspreken roept iets op van wat we niet prettig vinden. Maar denk eens aan de Heer Jezus zelf inderdaad. Hoe die zich een weg gebaand heeft naar dat gebed en naar die overgave. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden, maar indien het mogelijk is. De schrijver van een brief aan de Hebreeën zegt ergens, de Heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En dat was niet dat hij op de aarde kwam, opeens wist hij alles. Hij heeft die gehoorzaamheid moeten leren. Het is niet stikken of slikken. Sommige mensen denken dat ook als het gaat over zondag 10 van de catechismus, dat in alles de wil van God gebeurt en dat ik dat zomaar moet, als er erge dingen gebeuren, dat ik dat zomaar voor lief moet nemen. Maar het gaat er niet om dat je dat voor lief moet nemen. Het gaat er niet om dat er staat van, nou, dit is het en als je het niet gelooft, dan. Maar dat je het vanuit God bekijkt. En dat je je werkelijk aan God overgeeft. En het mooie is dat je op de school van de Heilige Geest dat mag leren. En dat niet iets is van, nou, dat leer je in klas 1... En dat komt niet meer terug in klas 2. Maar dat komt aan de orde in klas 1 en in klas 99, om het zo te zeggen. Het komt altijd weer terug. Van, hoe geef ik me nou over? Ook als er dingen gebeuren in mijn leven. Waarvan ik denk van, hoe kan dat nou? Nou, dat is zonder tegenspreken. Dat mag je leren. En als er nou staat van, als dat nou niet in dat gebed zou staan, dan zou je zeggen van, ja, dit is een leefregel, zo moet het en zo hoort het. Maar je mag je er naartoe leren. Als je maar zegt van, die kant wil ik op. Ik wil achter mijn heiland aan. En ik wil de weg van God gaan. Het is geen wetsartikel, maar een levensles. Nou, derde. Als we nou niet weten wat God wil, hoe moet het dan? Ze dus niet weten, die laatste 10-5% van ons leven. Wat moet ik nou doen in deze situatie? Ja, je kunt zeggen van, nou, dat vind ik een moeilijke vraag hoor. Ja, eigenlijk is het wel een beetje vreemd dat het een moeilijke vraag is, vind ik hoor. Niet dat ik er zelf geen moeilijke vraag vind, maar als ik erover nadenk dat ik zelf die vraag ook wel heb, vind ik het eigenlijk een beetje vreemd van mezelf. Als er nou zo duidelijk in de Bijbel staat dat de Heere God ons leidt in ons leven, zou je ons dan niet de weg wijzen? Dus dan gaat het weer in de eerste plaats om niet met de moed van de wanhoop of de moed van de twijfel of wat dan ook dat gebed bidden en vragen, ja, wat wil God nou precies van me? Ik weet het allemaal niet. Maar zou je zeggen van, dat je toch weer terugkeert, hè? Oh ja, mij geschieden naar uw woord, God, laat me niet alleen in ieder geval. Leid me in mijn leven. Laat me dat alsjeblieft ook zien. Maar hoe kom je daar dan achter? Nou, dat kan dus alleen vanuit dat basisvertrouwen. Maar ik zou zeggen, vraag het gewoon. Hè. Laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Vraag het gewoon. Dat klinkt misschien een beetje open deurachtig. Er zijn heel wat mensen die vragen, ja, wat zou God willen, zonder dat ze het nou echt aan hem gevraagd hebben. En dat is meer dan een schietgebedje op de fiets of zoiets dergelijks, hoewel dat echte gebeden kunnen zijn. Maar dat zou je ook wel eens wat intenser kunnen doen. Je kunt bedenken, past het nou bij God? Past het nou bij God wat ik denk dat Gods weg is? Dat ik het niet zeker weet, past het bij God? Ja, sommige dingen, ja, of je over na te denken, die passen niet bij God. Past het bij mij? Dat kun je ook afvragen. Ja, als Gods wil het zou zijn om, dat is een beetje een flauw voorbeeld, maar dat ik morgen of overmorgen in het concertgebouw een pianoconcert geef. Als ik dat nou in mijn hoofd haal, dan denk ik van, dit gaat hem toch niet worden. Dat past niet bij mij. Je kunt ook vragen, is het alleen iets voor mij? Dat moet je ook bedenken. Is het alleen iets voor mij? Er zijn mensen die met relaties daar vooral mee zitten. En daarover bidden. Maar goed, dat moet wel van twee kanten komen natuurlijk. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, ik denk dat God dit wil. Maar is het inderdaad van twee kanten? En dat kan met relaties, kan in andere situaties ook zo zijn. Praten met elkaar over. Vooral, dat is ook van belang, hè? Moet je ook niet vergeten. Praat er vooral over. Er zijn mensen. Kijk, wat Maria deed. Is naar Elisabeth gaan. Niet omdat ze ongelovig was. Maar omdat ze ook gewoon bevestiging nodig had. En dat hebben we ook van elkaar nodig. En we hebben de wijsheid van elkaar nodig. We hebben de inzichten van elkaar nodig. God geeft vele gaven in de gemeente. Daar moet je gebruik van maken. Ook als je de weg niet weet. Hoe zit dat nou precies? En zit ik nou wel op het goede spoor? En God wijst je de weg en dat doet hij heel vaak. Door gewoon een deur dicht te doen en een deur open te maken. Of misschien moet ik het zo zeggen dat hij soms een deur dicht doet. Om te kijken wil je het wel echt. Maar dat er wel een raam open staat. Maar soms dan kom je erachter. Nee, dat is, hier loop ik tegen een doodlopende muur. En dan kun je wel zeggen van ja, nou dan moet ik toch maar doorheen. Maar misschien is het wel gewoon Gods weg die een andere weg wijst. Er zijn zomaar een aantal dingen. Maar dat begint bij dat basisvertrouwen. Als je dat niet hebt, dan kun je wel gek worden. Als je daarover na gaat denken. Over van, wat zou God nou met mij voor hebben? Als je dat basisvertrouwen mag hebben, dat God mij leidt. Mij geschieden naar uw woord. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Als je je daar aan overgeeft. En je bedenkt, en je bidt, en je spreekt met elkaar. En je kijkt wat er gebeurt in je leven. Dan wijst hij zeker, wel heel zeker de weg. Die jij moet gaan. Maar alleen dus in de overgave. En het is wel mooi wat er in Psalm 103 staat. Hè? En dat is ook een woord wat er in de catechismus staat. Opdat aldus ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw mogen vervullen als de engelen in de hemel. Nou, dat hopen we voor elkaar. En dat het niet al zuchtende gaat en met allemaal tegenzin. Maar dat je zegt van, hier roept God mij toe. En God heeft mij op deze plek gesteld. In deze gemeente. In mijn gezin. Met mijn kinderen. In mijn werk. In mijn ambtswerk. In mijn clubwerk. En weet ik veel wat. Maar dat we mogen zijn als de engelen in de hemel. Want die engelen in de hemel, die zingen het ook. Loof de Heer, mijn ziel. Amen.
Thank you.
We zullen samen danken en bidden. En we danken met onze familie Hogeweg voor de goede berichten. Voor zijn zoon, voor uw zoon. En ook voor uzelf. Dat de Heere God u genezen heeft. En ook dat er ook voor uw zoon allerlei perspectief is voor de toekomst. Dat de kanker weg is, begreep ik. En we willen de Heere God daar zeker voor danken. Laten we danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En zo kunnen we ook de dingen voor onszelf bidden. We danken u wat u ons leert. We hebben dat niet van onszelf. We zouden er ook nooit zo opkomen. Als u ons niet leerde bidden, dan zouden we in onze gebeden zo snel de weg kwijt zijn. En dan zouden we u ook zo snel kwijt zijn. Helpt u ons om toch weer terug te keren tot u. Elke keer weer, ook in ons gebed. Geeft u ons elke keer weer dat vertrouwen. Want ook dat hebben we niet van onszelf. We moeten dat eerlijk zeggen, Heere God. Geeft u ons dat basisvertrouwen. Dat u ons leven leidt, wat er ook gebeurt, wat de toekomst ook brengen mogen. Dat we zo ook in het leven mogen staan. En als we het kwijt zijn, maak ons er attent op. En dat we dat weer zoeken. En dat we niet kleine dingetjes zoeken, maar dat basisvertrouwen. En dat, ook al weten we helemaal niet wat ons morgen te wachten staat, we wel mogen zeggen, mij geleid is Heere hand. En daar bidden we om. Of we dat mogen, in dat vertrouwen mogen leven. En als we kijken naar de tekenen van brood en wijn, dan bent u het waard dat we dat zullen doen. En als we kijken naar de tekenen van brood en wijn, dan zien we het ook voor ons. Dat is het enige. We danken u voor wie u wil zijn voor ons. En wat u ons wil meegeven op onze levensweg. En dan weet u dat er heel veel vragen kunnen zijn. Die leggen we voor u neer. Helpt u ons daarbij? Dat kan ook niet anders, dat u ons daarbij zult helpen. Vroeg of laat bent u daar. Met uw hulp en met uw zegen. We danken u dat we hier vandaag in uw huis mochten zijn. We danken u dat we dat ook mogen doen met de familie Hogeweg. En we danken u voor de goede berichten in het leven van hun zoon. Dank u voor uw zeer genadig aanwezig zijn. We danken u voor de goede berichten ook over de gezondheid van onze broeder. U bent een groot God en we danken en loven uw naam. Heere, aanvaardt u onze dank en gaat u verder met hen. Wijst u ook hen de weg in hun leven, ook bij het ouder worden. We kwamen hier samen in alle rust en vrede. Vandaag wordt er op veel plekken ook gebeden voor vluchtelingen, ook in deze stad. En we bidden. We hebben zo'n ander leven dan mensen die op de vlucht zijn. We kunnen ons daar helemaal niks bij voorstellen. We bidden alleen, zegent u hen. En wijst u ook hen de weg in hun leven. En wijst u ons de weg in ons leven, hier in deze Nederlandse samenleving, om het goed te doen. Maar Heere God, ontfermt u zich over zoveel mensen. En geef dat mensen, dat we niet wegzakken in een gevoel van teleurstelling of van egoïstisch zelfmedelijden. Heere God, vergeef ons dat. Wijst u ons de weg van het Koninkrijk en de weg achter de Heere Jezus aan. Heere, denkt u zo aan ons land en volk. We zijn veel met onszelf bezig, de kleine dingen die ons bezighouden. De kleine dingen in de politiek, de kleine dingen van dit en de kleine dingen van dat. En we maken ons er zo heel druk over. Heere, helpt u ons om het goede te doen. Zegent u allen die over ons gesteld zijn, hier in deze plaats, ook provinciaal en landelijk. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. Zegent u uw kerk in Syrië. Zegent u uw kerk in Irak. In Pakistan. Saoedi-Arabië. Zegent u uw kerk in Noord-Korea. Zegent u uw kerk hier in het Westen. We gaan weer bijna kerst vieren. En de verlichting is overal opgehangen. En alle kerken wijzen weer naar boven. Dat het ten hemel toe moet gaan. En we weten, het gaat ten hemel toe. In eeuwigheid. Heer, maar geef dat we als kerken ook die weg mogen blijven wijzen. De weg van Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Zegent u uw kerk zo ook in het Westen. We gaan hier vandaan, Heer. En we bidden straks ook met dat lied om uw nabijheid en uw raad en uw daad in ons leven. Maar zo leggen we onze levens in uw handen. Wees u onze God en bewaart u ons en beschermt u ons. Bewaart u ons voor de volgende zondag. Denkt u ook aan ons met het oog op uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van koning Jezus. De gezegende. Heere, laat zijn rijk mogen komen. Uit genade. Amen. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. daaromheen in vertrouwen en in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Señor.